Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Fieke Buizert is weer opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum vanwege opnieuw hartproblemen. Er was ook blijdschap in de gemeente, want bij Peter en Evelien de Rooij is op 10 juni een zoon geboren. Zij noemen hem Jelle en ze maken het alle goed. Vrijdag 19 juni treden in het huwelijk Joost van Hengel en Marleen van Loenen. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden om 14:30 in de Sijpenkerk te Nieuw-Loosdrecht. Deze dienst wordt geleid door dominee van Kampen. We hebben de trouwkaart op de publicatieborden gehangen. Deo van Lente, zaterdag 20 juni zal de afsluitingsdag voor het kringwerk worden gehouden. Het begint om 14:00 en wordt gehouden aan de Oude Maas. U bent allen van harte uitgenodigd. Nadere gegevens ook hiervan op de publicatie worden. Onze dominee is vanaf 15 juni 6 weken met studieverlof. En in voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de scriba. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, met als bestemming Sri Lanka. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En in deze dienst van de viering van het heilige avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 71 en daarvan vers 11. Ik zal blijmoedig henen treden in zeren mogendheid. En vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. Psalm 71 vers 11 en vers 15.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, vers 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De lezing van vanmorgen vindt u in het Oude Testament, profeet Hosea, het 11e hoofdstuk, Hosea 11. Gods ontferming over Israël staat erboven. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Ze offerden aan de Baals en zij rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen, maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van op hun kinnebakken oplichten. En ik reikte hen voeder toe. Hij zal in Egypteland niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot een allerhoogste, maar niet een verhoogd hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen, hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover. Wij gaan over dit hoofdstuk nadenken. Kernvers van de preek is vers 4, Hosea 11, vers 4. Ik trok ze met mensenzelen, mensenbanden, met koorden, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinnebakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Tot zover. Zullen wij nu samen eerst bidden om Gods onmisbare tegenwoordigheid en zegen. Heer almachtige en getrouwe God in de hemel. Op deze zondagmorgen komen wij tot u, Heer, op een bijzondere zondag. Omdat wij niet alleen het woord, maar ook het sacrament mogen hebben vanmorgen. U komt tot ons, hoorbaar en ook zichtbaar. Heer, wij buigen ons voor u neer. En willen u danken voor uw trouw de geslachten door. Alle eeuwen door zijn er mensen die zich verzamelen rondom u en die samen mogen komen in uw naam en die aan u als de levende, maar ook aan uw dood mogen gedenken bij brood en wijn. Ongelooflijk wonder, Heer Jezus, dat u vergeeft wie u het hart gebroken heeft. Dat er genade is voor schuldige mensen. Heere, dat u zo ver ging dat u uw hart liet breken en dat al uw ledematen gepijnigd werden. Heere, dat u uw bloed gestort hebt, uw leven gegeven, dat uw ogen braken op het kruis houdt, dat uw handen hebben gebloed. En daar willen we vanmorgen nou allemaal aan denken, waarom dat nou was. Dat afschuwelijke, dat verschrikkelijke kruis, die martelpaal. En tegelijkertijd ook een wonderkruis. Wonderlijk, en als ik het wondere kruis aanschouw. Waar de strijd gestreden werd en waar wij toeschouwers zijn, ook vanmorgen. Door u alleen, met de Satan en u hebt overwonnen. De machten der hel verslagen, openlijk over hen getriomfeerd. Het kruis, wat ook een rechtbank is, een rechtplaats, een gerichtplaats, waar niet alleen de vijand verslagen is, maar waar u, o heilige Vader, machtige God, majesteitelijke Heere, waar u in het recht ging treden, met de borg, met uw eigen zoon en daar afrekening heb gehouden. Een gerichtsplaats waar de toorn en de straf neerkwam, niet op ons die het hadden verdiend, maar op hem die het nou niet had verdiend. Heren, dat vervult ons met diepe ernst vanmorgen. En tegelijkertijd ook met wonderbare vreugde. Alle twee, diepe ernst en wonderbare vreugde. Mogen wij, heren, ook vanmorgen weer dieper zien op wat het nou betekent, wat we nooit met ons verstand kunnen bevatten, wat we alleen maar kunnen bewonderen en wat we kunnen bezingen. Ik voor u, ik in plaats van u, ik ten bate van u. Heren, wij komen tot u en wij willen ook bidden, bidden voor elkaar, bidden ook voor de gemeente. O God, we zijn er weer van opgeschrikt. Toen ook Fieke afgelopen dinsdag weer moest worden opgenomen vanwege hartfalen. Heren, onbegrijpelijk zijn uw wegen. Heren, er ligt ook schuld bij ons als gemeente. We hebben zo voor ze gebeden. Massaal, met 70 man. En die week daarna konden we danken en toen zaten we maar met 7 man. Waar is onze dank gebleven als gemeente toen ze weer uit het ziekenhuis mocht komen? En toen Paul weer uit het ziekenhuis kwam en er in uitzaaiingen waren. We hebben zo gebeden, maar we zijn vergeten u te danken. Heren, en dat is schuld van de Maranatha gemeente. Dat is schuld van ons allemaal. En daar loopt u niet overheen. En dan willen wij u bidden, o God. Eigenlijk kunnen we helemaal geen avondmaal vieren vanmorgen. Tenzij we eerst die schuld aan u hebben beleden. Tenzij we die schuld voor u ook hebben uitgezegd. Heren, u stapt nergens overheen. U rijdt door een vlak veld. En we willen u bidden, o God. Wat hebben wij het bloed van de Heer Jezus nodig ter verzoening? Heren, wilt u dat bloed van het kruis dat daar stroomde, wilt u het rechtstreeks toepassen op ons hart? Heren, dat we zo in het opbiechten van onze ondankbaarheid, mogen we dan nog een beroep doen op uw vergevingsgezindheid, Heren? En wilt u ons dat alsjeblieft vergeven? Dat is schuld. Mogen we het voelen. En mogen we ook voelen dat er bij u vergeving is voor allen die hun zonde belijden. Ook de zonde van ondankbaarheid. Heren, zo willen we voor haar bidden. Gedenk haar, Heren, nu ze alles kwijt is. Ze is de zekerheid kwijt, de blijdschap kwijt. Ze is u kwijt. Een donkere wolk en geen gouden rand meer eraan en geen zon meer die achter die wolk schijnt. Het is alleen maar zwart voor Fieke. En angstig en bang. O Heren, we willen voor haar bidden. Wat is het waar dat als u uw aangezicht verbergt, dat dat bitterder is dan de dood. Dat zagen we in het ziekenhuis bij zo'n. Ja, zo'n meisje nog eigenlijk, zo'n jonge moeder. Heere, ontfermt u zich over haar. Legt u uw hand op haar hart. Want uw handen zijn koninklijke handen, uw handen zijn helende handen. Waar doktoren het niet meer weten, zelfs de knapste hartchirurg niet in het Erasmus. Die handen die zoveel kunnen van mensen, kunnen haar niet helpen omdat ze niet weten waar het vandaan komt. Wilt u haar handen, uw handen op haar leggen, Heren. En tegelijkertijd willen we u ook bidden, o Vader. Als u een wonder doet, dan doet u dat toch niet half. We waren er eigenlijk zo blij mee dat ze zo als een wonder weer uit het ziekenhuis mocht komen. En nou hebben we het gevoel, Heren, dat het dan maar half af is. Als u wat doet, dan doet u dat toch niet half. En daarom willen we u bidden, Heren, maakt u het alsjeblieft af. Zoals u dat deed bij de blinde man, u genas hem in 2 fasen. Eerst zag hij de mensen als bomen wandelen en toen was het helemaal beter. Heren, doet u het ook in 2 fasen bij Fieke? We weten niet, geef ook Jaap rust, Heren. Die het ook kwijt is, die het ook niet meer weet. Heren, genees haar. En maakt u uw eigen werk af. Als een goede vader, Heren, zorgt u voor uw kinderen. U vertrekt niet als ze zien dat ze u nodig hebben. Geen enkele aardse vader gaat weg als ze zien dat die kinderen in nood zijn. Dat doet u toch ook niet, Heren? Wilt u haar dan bezoeken in het ziekenhuis vandaag? En wilt u haar weer die vrede geven, die rust in u? Zo willen we wenen met de wenende. Tegelijkertijd ook danken met degene die blij zijn. We danken u voor broeder Burger dat hij wonder boven wonder weer in de kerk mag zijn. Heren, wat is er met hem goed en voorspoedig gegaan. Uw duidelijke leiding was ook hier aanwezig. We danken u, Heren, voor dominee van der Vlies. Wie thuis mocht komen, veilig vanuit Java. En dat hij zich ook gedragen mocht weten door de gebeden ook van de gemeente. Heer, we willen u danken voor de kleine Jelle in de familie de Rooi. Wat heerlijk als je voor het eerst vader en moeder mag worden. Wat een wonder. Wat heerlijk als je voor het eerst opa en oma mag worden. Wat een blijdschap. U hebt alles wel gemaakt. Dat geeft u dan weer tegenover, o God. En zo mogen we blij zijn met de blijde. En wenen met de wenende. Heere, geef deze dag, deze morgen een verbeurde zegen. Geef een onverdiende zegen, een beschamende zegen die we niet verdienden. Maar die u dan nochtans wil geven. Enkel om Jezus Christus wil. Die enige gehoorzame Zoon. Waar u nou nooit teleurgesteld in raakte, o Vader. En die nou altijd deed wat u wel behagelijk was. Waar u uw plezier in had. Omdat hij zo aanhankelijk was tijdens zijn leven op aarde. Omdat hij zo Godverheerlijkend leefde. Heere, hoor ons dan in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. We gaan zingen Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paan. Psalm 25, vers 3 en vers 5. Gemeente, in Hosea 11 krijgen wij een blik in Gods hart. En dat laat God zien, zijn eigen hart, weet je aan wie? Aan Efraïm, het tienstammenrijk, Israël. Israël was een volwassen volk geworden onder Jerobeam de Tweede, sterk en krachtig. Maar God was daar niet blij mee met zijn volk, want ze gingen de andere kant op. Hosea wordt geroepen als profeet in dat tienstammenrijk om de gevoelens van het hart van God te vertolken. Hij moet een vrouw trouwen, Gomer, en al gauw blijkt dat die vrouw vreemd gaat, er een andere liefje op nahoudt, andere mannen achterna gaat. En Hosea is daar kapot van. Hij hield van die vrouw en die vrouw is hem ontrouw. En telkens weer wil hij het opnieuw proberen en dan gaat hij naar God toe en zegt God, zoals jij je nou voelt, Hosea, ten opzichte van je vrouw, zo voel ik me ten opzichte van mijn volk Israël. Ze gaan de afgoden achterna. Nou, dan in hoofdstuk 1 tot en met 10, hè, dan zie je dat God toorn, dat God boos is, dat God verontwaardigd is daarover. En dat God dreigt met straf vanwege de afgoderij van Israël. Kijk, bij mij in mijn Bijbel staat boven hoofdstuk 7, vernieuw de strafaankondiging. In hoofdstuk 8 staat er bij mij boven, aankondiging van de inval van de vijand. In hoofdstuk 9, gevolgen van Israëls zonde. Hoofdstuk 10, hernieuw de aankondiging van straffen. Zie je, de Heer dreigt en bedreigt ze. Als jullie zo doorgaan, dan. En dan zou je verwachten in hoofdstuk 11, nou komt er weer zo'n verschrikkelijke strafaankondiging, weer een dreiging. Nee. In de voorgaande hoofdstukken zien we inderdaad de toorn van Gods gekrenkte liefde. Als liefde versmaad en gekrenkt wordt, dan vlamt de toorn op en die is heftig. En dan komt opeens hoofdstuk 11. En dat is zo'n mooi hoofdstuk. Wat nou Lucas 15 is in het Nieuwe Testament, die gelijkenis van die verloren zoon, dat is nou Hosea 11 in het Oude Testament. Het gaat in Hosea 11 over een vader die zijn zoon, zijn kind, Efraïm, Israël, tienstammenrijk, wat helemaal de verkeerde kant dreigt op te gaan en de ondergang tegemoet gaat. En dan gaat God als een vader nog één keer een appel doen op het hart van zijn jongen. En hij gaat hem herinneren aan het verleden. Hoe blij die vader was met de geboorte van zijn zoon. Nou, dat hebben we gezien afgelopen week. De kleine Jelle, pa belt, helemaal blij, helemaal gelukkig. Wat blij ben je als je kind voor het eerst als je vader mag worden. Toen je geboren werd. En de jeugdjaren, hoe die vader met allerlei zorg en liefde en trouw zijn zoon heeft omringd. Wat hij alles voor hem heeft gedaan. En dat die vader dan op een gegeven moment diep teleurgesteld raakt in zijn kind. Nou, daar gaat het over. We gaan vanmorgen letten, horen, kijken naar Gods vaderliefde. En dan heb ik 5 puntjes. Een handvol. Voordat u in uw hand het brood krijgt, geef ik u eerst een handvol gedachten mee. Gods vaderliefde zet ik boven de preek. En dan letten we ten eerste op zijn stem. Vers 1. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ten tweede letten we op zijn arm. Vers 2. Vers 3. Hij nam ze op zijn armen. We letten ten derde op Gods wang. Vers 4. Het juk van het kinnebak staat er. Kinnebak, wang. Ten vierde letten we op Gods hand. Maar Asser die zal zijn koning zijn, God zal ze met zijn hand tuchtigen en straffen en brengen naar de ballingschap in Asser. En ten vijfde letten we op Gods hart, vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adam, uw stem als Zebeïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Gods vaderliefde, een handvol gedachten, want ten eerste let op Gods stem. Ten tweede op zijn arm, ten derde op zijn wang, ten vierde op zijn hand en ten vijfde op zijn hart. Nou, laten we beginnen bij vers 1. Als Israël nog een kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Gods stem die riep, is de gedachte. Hier herinnert de Heere God aan het begin van het volksbestaan van Israël. De wieg van Israël als volk stond in Egypte. En toen al had ik jullie lief, o mijn volk. Jullie waren slaven in Egypteland. Jullie gingen gebukt, jullie werden geboeid, jullie werden gegezeld, beroofd van de vrijheid. En toen heb ik jullie geroepen via Mozes, die naar Farao ging en die moest zeggen, laat mijn volk trekken. U kent de geschiedenis. De eerstgeboren zoon, dat is Israël. Laat mijn volk, mijn eerstgeboren zoon, zegt God tegen Farao, let my people go. Geroepen uit de bitterheid en uit de dienstbaarheid tot de vrijheid in het beloofde land. Geroepen uit Egypte naar Kanaan om God te kunnen dienen. God heeft toen al dat volk lief gehad. Was er in dat volk wat te zien? Nee, nog niks. Maar dat was nou verkiezende liefde. Verkiezende liefde. God nam redenen uit zichzelf, zeiden ze vroeger. God had ze lief en een eeuwige liefde. Geroepen. Krachtig. Nou, en dan komt er de klacht, hè, vers 2. Maar. Eerste klacht uit Gods vaderhart. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Dat betekent zoiets als, hoe meer God ze riep, hoe harder ze wegliepen. God riep niet één keer, God riep talloze keren in het Oude Testament. Via Mozes, via Samuel, via Elia, via Elisa, via de profeten. En hoe meer God ze nou naar zich toe riepen, hoe harder ze wegliepen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Ze verlieten mij en mijn gebonen. Ze wilden die andere gewoon hebben ze naar zijn lust verkoren. Nou, daar gaat het hier over. God is teleurgesteld als vader in zijn kind. Heb je geroepen, heb ik in de vrijheid gebracht. En dan lopen jullie allemaal weg. Er staat in vers 2. En ze offerden aan de Baals. Rollen in de woestijn het gouden kalf. En toen laten de Baals en die stierkalveren in Dan en in Bethel. Afschuwelijke dingen. He, dus die liefde van God die werd beantwoord met ongehoorzaamheid. Als een dwarse puber, als een dwars klein kind, nee zeggen. En hoe meer ze nou achter Israël, hoe meer nou de Heere achter Israël aanliep, hoe verder ze van hem vandaan liepen. Dat is erg. En dan vers 3. God heeft nog veel meer gedaan. God heeft ze niet alleen geroepen. Telkens weer geroepen. Dat is 1, Gods stem. 2, de gedachte, Gods arm. God heeft veel meer voor ze gedaan, vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Dat is zo'n teer beeld, hè. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Ziet u die vader en dat kind, Efraïm? De wieg stond in Egypte. Nou gaat het over de woestijnreis, waar dat kleine jochie op gaat groeien tot een volwassen man. Waar dat kleine jongetje in die 40-jarige woestijnreis, ja, tot een zelfstandig volk op eigen benen moet leren staan. Nou, dat wordt hier in beeld uitgedrukt. En dat is een teer beeld wat hier gebruikt wordt. Ik als vader leerde Efraïm lopen. De vroegste jeugd van Israël lag in die woestijn. En daar zien we allerlei vaderlijke zorg. Weet je wat de kanttekeningen zeggen? Die zeggen, hier wordt God als vader of als moeder uitgebeeld. Vind ik zo mooi van de kanttekeningen. God behandelde zijn volk zoals een vader of als een moeder haar kind behandelt. Ik leerde Efraïm lopen. Nou, hoe gaat dat nou? Hoe ging dat nou vroeger, toen ze bij u klein waren, toen ze bij mij klein waren? Nou, zo'n kleine peuter, zo'n kleine dreumes, hè. En op een gegeven moment, ja, dan hou je hem vast zo. Dan hou je vast. En dan gaan we proberen een hele kleine stap in lijmen. Als vader even los. Even op eigen benen. En dan pak je hem gelijk weer vast. En op een gegeven moment dan lijm los. En dan ga je een stapje achteruit. Je zegt, kom maar. En dan sta je al klaar om hem op te vangen. Met je uitgebreide armen. Kom maar, jongen. En dan komt hij op zijn eerste stapje. Ja, het gaat net. En op een gegeven moment ga je twee stappen als vader achteruit en dan komt hij. En hoe dichterbij hij komt, en dan doe je als vader nog even een klein stapje achteruit, zodat hij nog één extra stapje zelfstandig kan doen. En dan pak je hem weer beet. En als hij dan moe wordt, staat er zo mooi, hè. Ik nam ze op mijn armen. En als dan dat jochie moe wordt, dan pak je hem op en dan draai je hem. Wat een mooi beeld, zeg. Ja. Er staat nog wat achter ook trouwens. Ik genas ze. Je kan je voorstellen, die eerste stapjes die je maakt, hè, op een gegeven moment, ja, dan struikel je en dan val je en dan huil je. En weet je wat je dan doet als vader of als moeder? Nou, kom maar jongen. En dan geef je hem een kus en dan plak je er een pleister op die buil of die blauwe plek of dat schrammetje. Als je kind je bezeerd heeft, dan ik genas ze. Uw tederheid genas. Al wat bitter in me was. Ik nu leerde Efraïm lopen. Wat een geduld van God om dat te leren. Dat gaat niet in één keer, dat gaat niet in een week. Hè. Dat moet heel langzaam telkens weer. Je leert lopen. Wat een geduld van vader. Hij schraagt me als ik wankel en hij draagt me als ik viel. Wat een geduld. En waarom doet de Heere God dat nou? Omdat Efraïm zo'n lieve jongen was. Omdat hij zo'n aanhankelijk ventje was. Ja, vergeet het maar. Dacht je dat Efraïm nou zo'n jongetje was? Zo'n lief klein droppie, weet je wel, zo'n ventje. En als hij dan papa ziet, dan gaan die kleine armpjes al uit. En dan wil hij die armpjes om papa heen leggen. Dacht je dat Efraïm zo was? Vergeet het. Er staat, ze erkenden niet dat ik ze genas. Liet hen koud. Ze merkten het niet eens, mijn vaderlijke liefde. Klacht van. En dan vers 4, dat vind ik zo mooi. Dan gaat het beeld, dat intieme beeld, dat gaat nog een stapje verder. Vers 4. In vers 4 wordt het nog, ja, de intimiteit gaat nog een treetje dieper. Hier zien we God allervaderlijkst. Hoe dan? Ja, moet je even goed lezen. Ik trok ze met mensen, de zelen, touwen van liefde. Ik was zo als degene die juk van een kinderbakken oplicht en ik reikte hen voeder toe. Een beetje moeilijk te vertalen, maar een andere vertaling zegt, en dat trof me toch zo. En dat is een vertaling die ook gedegen is. Mijn professor van Leeuwen, waarvan ik het Oude Testament kreeg in Utrecht, die zei dat ook zo was, die vertaling die ik nu ga geven. Die was er zelfs voor, dus ik geef hem op gezag van die man. Je kan het ook zo vertalen. Dat vind ik heel traag. Ik trok ze met mensen, de zelen, touwen van liefde. En ik was voor hen als iemand die een zuigeling opheft. En die tegen zich aanklemt en tegen de wangen houdt. Dat kinderbak kan je ook vertalen met wangen. Dan wordt dat beeld van vader doorgezet als het ware. Hè? Ik was al degene die dat kleine jochie opnam en tegen mijn wang aan. Houd. En ik boog me over hem neer. En ik reikte hen voeden toe. Ik gaf ze te eten. Nou, dat doe je met kleine kinderen, zuigelingen. Daar buig je overheen. En je geeft hem een hapje. En je geeft hem een slokje. Nou, zo heeft de Heere God dat gedaan met Israël. 40 jaar in de woestijn. 40 jaar. Hij trok ze met mensenbanden. Hij trok ze uit Egypte, met de bedoeling om ze in Kanaan, het land, melk en honing te brengen. Zachtjes. Ja. Liefdestouwen. Je zou zelfs nog kunnen vertalen zoals een vader, je ziet dat ook wel eens lopen zo hier in Rotterdam, hè? Zo'n vader, een klein kind, en die heeft dan zo'n tuigje, een tuigje. En dan zit dat kind dat zit eraan vast, anders loopt het makkelijk weg. En dan ben je het kwijt en dan verdwaalt het zo makkelijk. En dan hebben ze zo'n klein tuigje en dan kan dat kind een beetje de gaten houden, een beetje vast bij je houden. Mensenbanden, touwen van liefde. Hij trok ze naar Kanaan en hij gaf ze te eten. Manna uit de hemel, water uit de rots. Vlees kwam er ook nog in de vorm van kwakkels. En hij gaf ze te eten van oase naar oase. Pleisterplaats naar pleisterplaats.
Een lieflijk beeld.
Geen vader sloeg met grotere mededogen.
Ja.
Wat een treffend beeld, hè? Wang tegen wang. Oh, ik durf bijna niet te zeggen. Ik vind het zo mooi, zo teer. Wang tegen wang. Dat doe je, ja, wanneer doe je dat? Alleen als je heel veel van iemand houdt. Afgelopen vrijdag was er hier een trouwerij. En op de trouwkaart van Harmens is dan wang tegen wang. Ja, dat doe je als man en vrouw, als bruidspaar. En je doet het ook als vader, moeder, kleine kind. Familie de Rooij, zeker weten. Wang tegen wang. Zo'n klein, zacht huisje van een baby tegen die ruwe stoppelbaard. Hulpeloosheid en kracht bij elkaar. Zwakheid en vaderlijke liefde en trouw. En dat zo dicht bij elkaar. Ik denk dat de Heer Jezus aan zoiets gedacht heeft toen hij ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel. Gezicht van een ander tegen je aan. Zodat je vlak bij zijn ogen bent. God wil geen afstand. God wil een nabijheid. Er is een lied uit de opwekking. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat kwam bij me boven. Als een kind bij de vader op schoot. Til me op. Dat is Hosea 11. Til me op en neem me in uw armen. Til me op. Hou mij dicht tegen u aan. Dat beeld wordt hier genoemd. Of als u het liever in de psalm wil hebben. We hebben het net gezongen. Milde handen. Die me oppakken. Vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Zo is God. Zo is ook de Heer Jezus. Want toen die kindertjes bij hem werden gebracht. Eens brachten de vaders en de moeders hun kinderen tot. Wat deed hij toen? Toen nam hij ze op schoot, in zijn armen, hij omarmde hen. Dat is wang tegen wang. En hij legde de handen op en zegende hen. In Israël, wat heeft hij ermee gedaan? We horen de vader weer klagen. In vers 2, ik heb het al gezegd. En ze bekenden niet, vers 3, ze bekenden het niet dat ik ze genas. De Heere is weer diep teleurgesteld als vader in zijn kind. Dat je nou in je kind zo teleurgesteld kan zijn. En dat zeg je niet tegen een ander, maar hier kijken we even aan de binnenkant van de Heere God. Dat je het ook teleurgesteld kan zijn in je kinderen. De Heere verwijt ze zelfs, ze blijven hangen aan de afgoden. Ik trok ze met mensenzelen, ik reikte hen voeten toe, maar ze weigerden zich te bekeren. Ik heb ze wel bevrijd, maar ze hebben zich niet aan mij toegewijd. Ik heb van dat volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. Moet ik dit allemaal toepassen, mensen, of zit je een beetje te luisteren voor jezelf vanochtend? Ze waren niet alleen ongehoorzaam, ze waren ook verschrikkelijk ondankbaar. God nou zoveel voor ze gedaan. Ik vind het zo treffend dat er staat in vers 3, ik nochtans, maar zij. Ik toch leerde hen lopen. Ik nam ze op, maar zij. Ja, ondankbaar. Gemeente, hoe is dat met u en met mij? Vanaf mijn kinderjaren, waar mijn wieg heeft gestaan aan de Tuinenburgstraat. En waar misschien bij u in Rotterdam of ergens anders. Van waar mijn wieg heeft gestaan. Van mijn kinderjaren geleid en onderricht. Toen heeft God me al geroepen bij de doop. Ik heb u bij je naam geroepen. Toen hoorde ik al, onbewust. Maar toen klonk al Gods vaderstem. En toen werd ik groot, misschien in de Maranatenkerk. En toen ging ik mee naar de kerk. En toen hoorde ik al van Gods vaderarmen die naar mij uitgestrekt zijn. Die zich naar mij toewenden. Kom maar jongen. Toen hoorde ik al van de Heer Jezus als de grote kindervriend die mij tegen zijn wangen aan wil drukken. Mag op zijn schoot klimmen. En wat heeft hij daar allemaal mee gedaan? Hij boog zich over me heen en ik mocht belijdenis doen en aan het avondmaal en hij reikte mij voederen toe. Hij gaf mij eten. Wat heb je nou, wat heeft er nou tegenover gestaan, gemeen? Ondankbaarheid. Ik heb het als vanzelfsprekend gezien. Ik heb het, oh God, dat ik gezond ben, dat ik nog een hartje heb, dat klopt. En dan zit je daar in een ziekenhuis en dan zie je een jong meisje. Die eigenlijk, ja, er morgen niet meer kan zijn, bij wijze van spreken. Amper een jaar getrouwd. En dan ga je beschaamd weg. Ondankbaarheid. We hebben de Heere zo nodig gehad. Heere, wilt u ze beter maken? En ze mocht het ziekenhuis uitkomen. Waar zijn de negen, zegt de Heere Jezus. Waar zijn de negen? Die consistorie op een donderdagavond zat helemaal vol met jonge lui. Paul Kik zat helemaal vol. Normaal waren er zeven, nou waren er misschien wel 37. En met hemelvaartsdag 70. En die week daarop was het dan ook weer gewoon gebedskring. En daar kon je ook danken. En dan zaten we weer met zeven. Mensen, dat heb ik als schuld ervaren. Ondankbaarheid. Zo'n Efraïms hart. Trouweloos. God, ik snap niet dat u het met me uithoudt. Ik heb u tegen de wang geslagen. Ongehoorzaam. Ondankbaar. Komt er nog wat bovenop, hoor. Er staat in vers 5, 7. Maar mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij weigerden zich te bekeren, vers 5. Israël weigert zich te bekeren. Ze blijven hangen aan de afkering van mij. Ze willen me gewoon niet. Maar mijn volk wou gewoon niet naar mijn stemmen horen. Israël heeft mij er niet gewild, die God. Nee, dank je. Nu nog niet. Ze wilde gewoon niet. De Heere die kon kinderlijke aanhankelijkheid verwachten. Dat ze hem zouden aanhangen. Hij had zoveel voor ze gedaan. Met een waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. Maar weet je waar ze aan hingen? Aan de afgoden, maar niet aan God. Niet aan hun verlosser. Ze hadden een hang naar het verkeerde. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Verslaafd aan de afval van God. Onwil. Dan staat er in vers 5, dat is de vierde gedachte, Gods hand. Hij zal in Egypteland niet weten, Assur die zal koning zijn. Dan moet God gaan straffen. Hij moet als vader gaan kastijden. Zo slaat uw hand mijn Heer. Dat ook verdient. We zien als het ware de woede, de boos. Woede niet, hè. Een vader is niet woedend. Een vader is boos. Je ziet de boosheid in het hart van de vader. Ze weigerden zich te bekeren. Daarom zal het zwaard in uw steden komen. De grendelen verteren. Israël zal in ballingschap gaan. Verstrooid worden. En die toorn van vader is terecht. Volkomen verdiend. De Heere moet straffen. Dat kan niet uitblijven. Dat is gewoon in het gezinsleven ook zo, hè. Je moet af en toe scherpe bewoordingen gebruiken. Je moet af en toe waarschuwen, dreigen en soms ook strafmaatregelen nemen. Dat moet. En dan denk je bij jezelf, nou dat is het einde van Israël. Dat is het einde van tien stammenrijk. Dan gaan ze de ballingschap in, naar Assur, dat wrede volk. Dan gaan ze de ballingschap in, dat is het dan. Hadden ze verdiend. Er staat in de wet van Mozes, de Torah... Een weerspannige zoon, die moet uiteindelijk, als hij weerspannig blijft, hij moet gedood worden. De doodstraf verdienen. Nou, Efraïm was zo'n weerspannig kind. Hadden de doodstraf verdiend. Hoe is dat nou bij God? Hoe is dat nou bij de Heere God? Ja. Stel je voor, als u nou uw kind moet missen, hè. Je kind heeft er geen contact meer mee. Wat gebeurt? Er zijn er die dat kennen. Je hebt geen contact meer met één van uw kinderen. En dan blijft je vader en je moederhart, dat blijft daar toch naar uitgaan, toch? En ook al zie je hem dan niet meer, hè, dan pak je misschien toch die ingelijste foto van dat ene zoon. Die ene zoon. En je pakt die ingeleide verlijste foto. En weet je wat je dan doet, hè? Dan druk je als het ware dat koude glas van dat lijst. Dan druk je dat lijstje maar tegen je wangen. Het is toch mijn jongen. God moest slaan. Dat moest. Als vader. En dan zien we in vers 8, dat is de laatste gedachte, Gods hart. Dan zien we wat er nou in Gods hart omgaat. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U prijsgeven, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, stel als Zeboïm, Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die steden aan de vlakte die door vuur verteerd werden. Net zoals Sodom en Gomorra. Mijn hart is in mij omgekeerd. Dit vind ik zo'n diep. Dit gaat nog dieper dan de eerste verse. Hier kijken we nog dieper in het hart van God. Het vaderliefde verzet zich tegen het straffen van zijn kind. Ook al is dat nodig in de opvoeding. Hier kijken we God als Israëls vader diep in zijn hart. Op grond van Efraïms verschrikkelijke zonde, die afgoderij, die ondankbaarheid, die trouweloosheid, die onwilligheid, die ongehoorzaamheid, moest de Heer straffen. Wij zeggen wel eens, ja, kinderen kunnen soms het bloed onder je nagels vandaan halen. God kan niet anders dan ze aan het oordeel prijsgeven. En dan horen we wat er dan omgaat in dat vaderhart van God. Hoe zou ik u, ik moet u prijsgeven, maar hoe kan ik u, zou ik u overgeven, o Efraïm? Hier klinkt weer die vaderliefde. Aan de ene kant boosheid, aan de andere kant ook die, komt er toch weer kijken, het blijft je kind. Hier zien we gemeente, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is zo, het is zo. Hier zien we dat God ten prooi valt aan zijn eigen emoties. God ten prooi aan tegenstrijdige emoties. Aan de ene kant toorn, aan de andere kant liefde. Aan de ene kant slaan, maar aan de andere kant met een bloedend hart. Hebt u wel eens zo over de Heer God nagedacht? Er zijn heel wat oudere mensen die grootgebracht zijn in een God die bij van eeuwigheid af alles al besloten heeft. En er is een draaiboek dat ligt al klaar voor de schepping van de wereld. En dat draaiboek dat gaat gewoon door. En ja, God is daar voor de rest onbewogen onder. He, wat van eeuwigheid besloten is, dat gebeurt. Als het ligt onder het besluit van die goddelijke verkiezing, dan zal alles gebeuren naar de raad van zijn wil. Hier kom ik een hele andere God tegen. Nee, hier kom ik geen God tegen die van eeuwigheid al weet en besloten heeft wat hij met Efraïm gaat doen. Hier zie ik een innerlijke strijd die gaande is in God zelf. En wij mogen toeschouwer zijn hier. En we mogen ook vernemen de uitkomst. Weet je wat de uitkomst is? Ten slotte wint de liefde het van zijn toren. Staat in vers 8, mijn hart is in mij omgekeerd. Ik zal de vers 9, ik zal de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen. Dat is nou zijn grondeloze barmhartigheid. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Er staat ergens in de Bijbel dat zijn barmhartigheden, Gods barmhartigheid, die had roemt tegen het oordeel in. Met andere woorden, Gods barmhartigheid is sterker, wint het, triomfeert over zijn terechte toren. Gods vaderliefde vlamt weer op. Ik moet je prijs geven, maar ik kan het niet. Ja, ik zal je wel gaan straffen, maar niet voorgoed. Hoe kan ik u prijs geven als Adama en Zeboïm, die steden die ondersteboven gekeerd zijn, Sodom en Gomorra, die ondersteboven gekeerd zijn door Gods toren, voor eeuwig vernietigd. Dat hebben jullie ook verdiend, Efraïm. Dat ik zo zou doen, net zoals Sodom en Gomorra, jullie zijn geen haar beter. Dat ik jullie ook zou omkeren, maar in plaats van Israël om te keren, zien we dat het hart van God wordt omgekeerd. Dat zijn toren onder komt te liggen en dat zijn barmhartigheid weer naar boven komt wellen. Ja. Dat kan je alleen maar, ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet, dat God nou zo is. Dat kan ik met mijn verstand niet begrijpen. Daar kan je alleen maar van zingen. Zoals Psalm 103 dat zingt. En we hebben het gezongen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij blijft niet eeuwig toornen. Hij is er die ondanks alles, hoe zwaar, hoe lang ook zijn wetten schonden. Hij straft ons met onze zonden niet. Dit is het eeuwige erbarmen dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen de zondaar aan zijn hart verheft. Die hem van schuld en straf bevrijdt. En hem ook nog opneemt in zijn heerlijkheid. Zo'n wederhoorig kroost. Ik voel me aangesproken. En u niet? Nou, dan zou ik ook maar niet aan de tafel gaan. Dat moet je dan maar niet doen. Is er nou een reden voor in Gods hart? Ja, er staat in vers 9, omdat ik God ben en geen mens. Daar is God nou God voor. Daarom doet hij dat. Sparende goedheid, hij is God en geen mens. Als mens, als vader, als moeder, als je nou zoveel klappen in je gezicht hebt gekregen. En zoveel schoppen tegen je schenen hebt gekregen. En zoveel trappen op je hart. Mijn kinderen, dat zijn nagels aan mijn doodskist. Je merkt dat wel eens in verslaving. Hè? Als iemand heel erg verslaafd is en zo. Gedragsverandering en zo. Je komt dan bij een psychotherapeut terecht. Je moet afstand nemen van uw kind. Anders gaat u dan onderdoor, mevrouw. Ja, maar dat kan ik niet. Dat moet u toch doen. Anders trekt u het niet. Geen mens zal na zoveel klappen het kunnen volhouden. Zelfs een engel zou vermoeid zijn. Maar God is geen mens. Ik ben God en geen mens. God voelt als het ware nog steeds die kinderwang tegen hem aan. En dat vergeet hij niet. En dat kan de Heere God alleen maar doen om Christus wil. De Heere Jezus. De gehoorzame Zoon. Aan de ene kant Gods toren die zich ontladen heeft aan het kruis. Bij die lieve, aanhankelijke, gehoorzame Zoon. Die ene. Eer dat hij de zonde ongestraft liet laten, heeft hij gestraft als zijn eigen lieve zoon. Dat is nou de diepte van het avondmaalsformulier. Om nou aan wederhorig kroost, Ephraims nageslacht, om nou naar hen te blijven vragen. Ziet u dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar? Dat leer ik hier in Hosea 11. Dat echt waar is. Dat het hart van de Heere weer ontvonkt in liefde, ondanks een ondankbare Maranatha-kerk. Nou, het is weer avondmaal, we gaan gewoon weer avondmaal vieren, want dat staat op het programma vandaag. God loopt niet over de schuld heen, mensen. De Heere is het met zichzelf niet eens. Jullie hebben het verdiend dat die tafel, dat weer opgeruimd wordt. Dan maar eens een keer geen avondmaal. Denk er nou maar eens over na. Dat ik van dit volk, dat ik van jullie zoveel verdriet heb gehad. Ik zou je moeten overgeven. Het gaat zo niet langer. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet, zegt God. Ik kan het niet. En daarom dan maar eer en zijn eigen lieve zoon. Om nou zondaren zijn barmhartigheid te geven. Om nou zondaren die de welverdiende straf zouden moeten ondergaan. Ik heb het verdiend. Om die nou te sparen. Ja, dat is een heerlijk evangelie. Een God van volkomen zaligheid in Christus. Voor mensen die de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Je schaam je kapot. Heren, wie ben ik voor u geweest? En een vaderhart dat bloedde. Dat brandde. Dat bewogen is. Nou, gemeente, ik. Dit heb ik op mijn hart. En dan eindigt het. Vers 10 en 11. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Hey, er vindt toch een ommekeer plaats. Niet alleen in het hart van God. Maar er vindt ook een ommekeer plaats. Bij een overblijfsel van Israël. Als ze dan in die ballingschap zitten in Assur. Hè, dan staat er en zullen de Heere achterna wandelen. En de Heere zal brullen als een leeuw. Hij zal ze weer gaan roepen. Zijn jongen. Tot zich. Zoals een leeuwin de jonkies, de welpjes tot zich roept. En de vijanden moeten schrikken voor het gebrul van de leeuw. Maar die jonkies die komen naar hem toe. En zo zal de Heere ze weer gaan roepen. Vanuit die ballingschap. Weer terug naar huis. Hij zal ze roepen en ze zullen komen. De kinderen van de zee, uit het westen zullen ze komen. En ze zullen al bevende aankomen. Is de tafel hoor. Ze zullen al bevende aankomen. Waarom beven? Nou, dat mag u invullen. Dat is niet zo moeilijk meer. Bevende vanwege Gods grote goedheid. Bevende vanwege mijn eigen onwaardigheid. Heren, ik ben het niet meer waard zoals die verloren zoon in Lucas 11. Ik ben het niet meer waard om uw knecht genaamd te worden. Laat staan uw kind. Bevende vanwege eigen onwaardigheid. Bevende vanwege Gods grootheid. Bevende vanwege die onbegrijpelijke liefde en trouw van de Vader. Bevende vanwege diepe dankbaarheid. Zo komen ze. Zo komen ze naar de tafel. Zo komen ze naar Israël. Zo komen ze uit de ballingschap weer naar hun vaderland. Zo komen ze thuis. Ze zullen bevende aankomen, zegt vers 11. Als een vogeltje uit Egypte. Zippora staat er in het Hebreeuws. Een vogeltje. Zippora. Als een Zippora uit Egypte. En als een Jona duif. Jona in het Hebreeuws. Als een Jona uit het land van Assur. En ik zal hen daar doen wonen. Aankomen als een vogeltje. Als een trekvogel. Als de tijd daar is. Hoor je dat avondmaalgangers? Nee, ik bedoel eigenlijk de nieuwe lidmaten. Een trekvogel. Een duif, vogels die komen uit het buitenland. Als de tijd daar is, Gods tijd. Als de tijd daar is. Dat kan nu zijn, dat kan volgende keer zijn, dat kan over een jaar zijn. Als de tijd daar is, dan gaan die trekvogels, die zijn niet meer te houden. Dan gaan ze massaal. Dan gaan ze uit het land waar ze vreemd waren. En ze gaan weer terug. Een duif, hè, die kan je zo ver wegbrengen. Maar dan komt daar die drang. Ik wil bij de Heere zijn. Dan ben je niet meer te houden in je bank. Dan wil je bij de Heere zijn. Dan wil je onder de schaduw van het kruis zitten. Dan wil je door dat bloed bedekt worden. Dan is zijn bloed de medicijn. En dan is zijn lichaam voor jouw voedsel. Dan wil je bij hem zijn. Ik ben niet meer tegen te houden. Het moet onweerstaanbaar. Als een trekvogel. Bevende. Het hart trekt naar de Heer Jezus, dominee. Dan ben je welkom vanmorgen. Ik vind hem zo aantrekkelijk. Hij trekt mij en daarom wil ik hem nalopen. Dat is mijn gebed ook. Trek mij met die liefdekoorden. Leg die om mijn ziel. Trek mij met die liefdekoorden naar u toe. Heren, nog één rukje. O, wanneer komt die laatste ruk van de aarde naar de hemel? Trek mij met uw koorden nader. Closer, dichter naar u toe, in uw gemeenschap. Breng mij van het voorhof naar het heilige, naar het allerheiligste. Met koorden van liefde. Dat is een koord dat gevlocht is door de liefde van de Vader. Drie draden. De liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, de liefde van de Heilige Geest. En met die koorden op je ziel. Ik heb het vanmorgen over de Vader gehad. De liefde van de Vader. Die koorden, zachtjes. Niet met een ruk, zachtjes trekt hij je onwederstandelijk naar hem toe. Trek mij, Heere. Trek mij. Voor het eerst bij vernieuwing. Ik weet het niet. Voor de eerste keer aan of niet. Trek mij, dat is mijn gebed. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. Al moet ik als een hinkende Jacob naar de tafel. Als u trekt. Dan kom ik. En als ik een halve wegen dreig te struikelen. Dan zijn daar die vaderarmen weer die je oppakken. En die je tegen de wang aandrukken. Zo is God. Ik eindig met een lied. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. En stort uw liefde ook in mijn hart. Ook in mij. Ook in mij. Stort uw liefde ook. Amen. We gaan zingen. Psalm 103 en nu vers 7. Psalm 103, vers 7. Zullen we nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen zouden tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stemmen riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, en doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit veel geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen onze almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade in het gebed aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonden leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbonden genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent, en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu zingen, terwijl de tafel zal worden toebereid, uit Psalm 105, vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. Psalm 105, vers 22. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader. waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet allen, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees met u een paar versen uit Leviticus 26, vers 9 tot en met 13. Leviticus 26, vers 9 tot en met 13. Daar zegt de Heere: ik zal mij tot u wenden en zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen. En mijn verbond zal ik met u bevestigen. En gij zult het oude dat verouderd is eten, en het oude zult gij vanwege het nieuwe uitbrengen. En ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten, en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere uw God, die uit het land der Egyptenaren uitgevoerd heb, opdat gij hun slaven niet zoud zijn. Ik heb de disselbomen van uw juk verbroken en heb u doen rechtop staan. Wij zingen nu Psalm 81, vers 6. Ik heb hun hals bevrijd van de last te dragen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees met u een paar versen uit Hooglied 1. Hooglied 1 vers 2 tot en met 5. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij. Wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. We zingen nu Psalm 81 vers 7. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik ga met u een paar versen lezen uit Psalm 40, vers 2, 3 en 4. Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. En hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wij zingen nu Psalm 81, vers 8. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats. Zijn er nog onder ons die de dood des Heren wensen te gedenken? En zo niet, dan wil ik nog één keer de uitnodiging laten uitgaan. En dan bij deze laatste uitnodiging ook de tafel sluiten. Is er nog iemand die de trekkingen van de liefdekoorden van de Heren niet kan weerstaan? Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt. Eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Colossense 1, vers 12, 13 en 14. Colossense 1, vers 12, 13 en 14. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Wij zingen nu Psalm 81, vers 18. Ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe God, barmhartige en genadige Heilige Vader in de hemel. Wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Heer, u hebt tot ons gesproken door uw woord. Wij mochten vanmorgen een blik krijgen in uw hart. Uw stem mogen horen, uw vaders stem. Vader, handen, armen mogen zien die optillen. Vaderlijke wangen. Handen die ook kunnen slaan omdat het nodig is. En ook uw hart. Heer, het was goed om hier te zijn. Dank dat de maaltijd klaar stond in uw huis, o Vader, voor verloren zonen en voor verloren dochters. Die terugkomen al bevende, ik ben niet meer waard, maar onder de indruk van uw grote goedheid. Maar ook voor oudste zonen en ook voor oudste dochters stond de maaltijd klaar. Ook die niet wilden binnengaan. U kwam zelfs naar buiten, ook voor jou, jongen. Jij hoort er ook bij. Heren, wij danken u voor het vette van uw huis. Geef dat we ook vanmiddag niet zullen nalaten om u de dank te brengen. Heren, wat zou het een blijk zijn van ondankbaarheid. Al zouden we vanmorgen hebben gegeten aan uw tafel en vanmiddag zijn we niet in de kerk. Want we hadden andere afspraken. We vergeten u. Dan hebben we het nog niet geleerd, de les van Efraïm. Heren, bewaar ons ervoor dat we u op uw hart zouden trappen. Dat willen we toch niet meer. Als we zien en verbroken zijn onder zoveel goedheid, dan ben ik maar voor één ding bang. Dat ik mijn hemelse Vader zal bedroeven. Hoor ons, o God, neem onze dank aan in uw enige, in uw geliefde Zoon, onze Heiland, om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Waarom? Opdat het altoos hem zou vrezen. 105, vers 24 is onze slotpsalm. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.